Over het huwelijk. Er staat erboven. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Dat is waar het over gaat. Kan dat niet wat genuanceerder? Jawel, maar het wordt er niet prettiger van. Ik ben geneigd te zeggen, het hoofdstuk wordt ingedeeld in verschillende pericopen, die trouwens niet van elkaar gescheiden worden. Onder het motto, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet, denk ik dan maar. Want dat ligt dan bovenop. Maar het zijn wel degelijk verschillende delen. En vers 1 is gewoon de introductie tot het onderwerp als zodanig. Dat was een moeilijk onderwerp blijkbaar. Want hoewel men in de praktijk in Korinthe bepaald niet open stond voor de boodschap van de apostel Paulus, heeft men het toch nodig geoordeeld om over de drempel te stappen en hem minstens één brief te schrijven. Je vraagt je af over wiens huwelijk dat dan ging, maar dat wordt ons niet vermeld. En misschien ging het wel over het huwelijk in het algemeen, al is dat een niveau waarvan wij de Korintiërs niet meteen verdenken, eigenlijk. Maar goed, de apostel gaat in algemene termen daarop in. Er staat boven over het huwelijk, zelfs dat is in zeker opzicht misleidend, maar we hebben nog aanleidingen genoeg om daar wat dieper op in te gaan. Dat zal waarschijnlijk ook nodig zijn en dat is weer omdat traditioneel bij ons, maar of dat nu nog zo is, dat weet ik niet, want ik hou me niet op de hoogte, maar dat traditioneel bij ons het huwelijk op een erg hoog niveau geplaatst is. En dat is dan ook het grote probleem wat wij in het algemeen hebben met dit hoofdstuk. Want hoewel, en ik probeer het in de inleiding dan toch zo netjes en zo serieus mogelijk te zeggen, want hoewel de apostel Paulus het huwelijk bloedserieus neemt, is er wat hem betreft iets wat daar ver bovenuit stijgt en waaraan het huwelijk ook zwaar ondergeschikt is. Dat is namelijk onze dienst aan de Heer. Die van elke gelovige wel te verstaan. En of het huwelijk daarbij een voordeel of een nadeel is, ja, dat komt er niet helemaal uit. Maar wij worden wel gewaarschuwd in de loop van het schriftgedeelte onderweg. U weet hoe het is, hè. Wij hebben sinds de dagen van de romantiek, dat is een bepaalde periode uit, laten we zeggen, de cultuurgeschiedenis. En sinds de romantiek hebben wij het huwelijk geïdealiseerd. Huwelijk ook zou moeten gesloten worden op grond van liefde, of wat het dan ook wezen mogen, want dat heeft men er niet bij verteld wat dat precies is. En daar draait het dan allemaal om. En dat is niet een Bijbelse opvatting direct. En dat mogen ook blijken uit dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, het huwelijk wordt gerelativeerd, zo heet dat, hè. Het wordt teruggebracht tot wat het werkelijk is. Nou, Bijbelse maatstaven. En dat komt niet altijd overeen met gangbare maatstaven gedurende zekere tijd in zekere samenleving, zeg ik het nu netjes. Dat hangt van de omstandigheden af. Ik kan makkelijker praten over 1 Korinthe 11, over het verhaal van hoedje, petje, 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 hoed, zoals het lied het zegt. Of de vrouw een hoed op moet hebben in de bijeenkomst en zo ja, waarom niet. De hele woordkeus daar, de hele formulering en benadering is alleen maar te verklaren vanuit de Nee, sommigen hebben er geen een op, maar het ziet er wel zo uit. Ja, dat is zo. Maar goed. Maar het kan alleen maar verklaard worden vanuit de toenmalige gangbare praktijk. Daar kun je het ook van losmaken, alleen dan zou je verwacht hebben dat het op een andere manier geformuleerd zou zijn geworden. En dat is het dan, want de boodschap wordt er echt niet anders van. Alleen de manier waarop het gebracht wordt, is natuurlijk vanuit een bepaalde achtergrond. Daar is niet aan te ontkomen. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar goed, ik vraag u excuus. Ik heb het hoofdstuk niet geschreven, dus u moet bij mij niet wezen met klachten. Ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te volgen zoals het hier staat. En ik behandel het hoofdstuk uitsluitend omdat we hoofdstuk 5 en 6 al gehad hebben. En dan moet ik naar hoofdstuk 7. Dat is het eigenlijk. Hè? Want later krijg ik commentaar waarom die man dat hoofdstuk nou zo nodig moet bespreken. Dat moet ik niet nodig, integendeel. Goed, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, Paulus dus. Hij zegt als antwoord, het is een mens, goed, geen vrouw aan te raken. Punt, einde van het verhaal, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Dit zijn lastige onderwerpen, omdat ze diep ingrijpen in de belevingswereld, de bevinding. Op Urk kan je dat wel zeggen, geloof ik, bevinding. In de belevingswereld van de mens. En zeker ook van de gelovige die geacht wordt toch wat serieuzer in het leven te staan dan de ongelovige. Dat maakt het een zwaar onderwerp. En daarom verbijstert het ons hoe dan de apostel begint. Hij begint namelijk met algemene aanbevelingen in verband met het huwelijk. En het eerste zelfstandig naamwoord dat hij gebruikt is hoererij. Daar was je niet meteen opgekomen, denk ik. Maar ja, het staat er wel. Hè. Waarom zou een mens trouwen? En sinds de romantiek zeggen we op grond van liefde. En Paulus zegt, waarom zou een mens trouwen? Vanwege de hoererij. Sorry, ik heb trouwens iemand gekend. Ik heb iemand gekend, ik was op zijn bruiloft, was een meneer, en die zei dat hij blij was dat hij nou getrouwd was, want nou hoefde hij niet meer naar de hoeren. Ik heb geen antwoord gegeven, ik heb net gedaan alsof ik het niet hoorde, maar hij zei het echt, en ik dank hem nog steeds voor dat getuigenis, want het is een aardige verklaring van wat hier dan toch staat. We hebben een hoge dunk van Paulus, maar onze dunk van de Corinthiërs zakt dus meteen een heel eind. Want je mag aannemen dat die opmerking speciaal voor de Corinthiërs bestemd was. Om de roererijen wil zal een ieder man zijn eigen, met de nadruk op eigen, vrouw hebben. Dat is een soort bezittelijk voornaamwoord eigenlijk, hè, min of meer. Niet echt, maar bij wijze van spreken, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Dezelfde formulering. De bedoeling is dat men niet van de een naar de ander zal lopen, want dat heet inderdaad hoererij. Daar is een goede reden voor. God heeft het van oorsprong zo niet bedoeld. Waarmee we meteen terecht zijn bij het verschijnsel dat het huwelijk zoals wij dat kennen van oudsher in beginsel een goddelijke instelling is. Nee, niet een, hoe noemen de Rooms-Katholieken dat? Ik moet even zoeken naar het juiste woord. Verborgenheid, maar hoe noemen ze het ook alweer in het? Het Latijnse woord, dank je, even weet ik het Latijnse woord. Sacrament. Dat is het nou ook weer niet. Maar het is wel een instelling van Gods wegen. Vandaar dat in onze samenleving de waarde van een huwelijk zwaar heeft ingeboet. De fiscus erkent het al niet meer. Al lang niet meer trouwens. Bestaat niet meer, hè, huwelijk. Gezin bestaat ook niet meer, want hoofd van het gezin bestaat ook niet. Is allemaal afgeschaft. Maar dat komt natuurlijk eenvoudig omdat men God heeft afgeschaft. En voor zover het nog wel bestaat, kennen wij het huwelijk, ik kan het woord bijna niet uit mijn keel krijgen, maar het huwelijk van homoseksuelen, van beiderlei kunnen. Ja, dat is niet wat een huwelijk is, maar wie moet nou vertellen wat een huwelijk is? Het komt uit de Bijbel van oudsher en dat is het dan. Dus ja, als men dat niet meer erkent, dan is men alle normen en waarden kwijt. En gemakshalve rekenen wij het huwelijk daar dan ook maar toe. Dat is men ook kwijt. Dus het wordt heel lastig praten langzamerhand daarover. Maar niettemin staat er gewoon in vers 2, onder hoererijen wil zal ieder man zijn eigen vrouw hebben en andersom. En iedere vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. In het burgerlijk wetboek stond ook altijd zoiets, ik weet niet of dat er nog in staat. Hè? Man en vrouw zijn verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen. Waarbij de wetgever verzuimd heeft om te bepalen wat het nodig is. En daar gaan dus al die processen over. Dat weet u toch, hè? Vroeger was de man verplicht zijn vrouw te onderhouden. Later werd het, ze moeten elkaar het nodige verschaffen. Enzovoorts, hè? Maar vooruit. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook, de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Voordat u nou denkt dat het alleen maar over seksualiteit gaat, moet ik u zeggen dat dat ongetwijfeld niet het geval is. Dat er een rol in speelt, dat is ongetwijfeld weer wel zo. Maar het hele punt is dat in het huwelijk worden geacht man en vrouw in gemeenschap te leven. En dat is niet maar de vleeselijke gemeenschap, maar het is ook in beginsel een economische, een sociale gemeenschap. Zij vormen een gezin. En dat is dus wat ook hier beschreven wordt. Dat wil zeggen dat niet de een zomaar kan weglopen. Was niet de bedoeling. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam en andersom. Dat wil zeggen, ze zijn aan elkaar verplicht. Ze zijn ook vroeger was dat bij de wet. Ik weet niet of het nog zo is, want ik hou me er niet meer mee bezig. Maar vroeger was je verplicht tot samenwonen. Als je getrouwd was, moet je nagaan hoe dat was, hè. Later werd het natuurlijk dat als je samenwoonde, was je ook verplicht te trouwen. Maar dat is geloof ik nooit in de wet opgenomen. Maar ik heb het altijd vermakelijk gevonden. Hè. Men was verplicht tot samenwoning. Mijn vrouw en ik wonen gescheiden, want we huren allebei afzonderlijk één pand. Dat. Dus als we bij het gemeentehuis komen om een paspoort te verlengen of zo, dan hebben we problemen. Ze wisten niet dat we samenwoonden. En dan zeggen we, nee, dat doen we ook niet, we zijn getrouwd. Maar goed, het is erg ingewikkeld. Kunnen ze niet begrijpen. Maar die even terzijde. Maar dat is waar het over gaat dus. Hè? Men zou samenwonen. In elk opzicht. Onttrekt u daaraan niet. Dat wil zeggen, onttrekt u elk ander niet. Tenzij dan met toestemming van beiden. Schijnt er te staan. Schijnen de woorden te suggereren. Maar dat lijkt me wel duidelijk, zo zonder meer. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met toestemming voor een tijd. Die toestemming, de een zal zich willen onttrekken en de ander zal toestemming willen geven. Dus dan zal men toch beiden toestemming geven, om zo te zeggen. Voor een tijd, dat wil zeggen voor een beperkte tijd, eventueel. Opdat ge u tot onthouding, vasten, onthouding. Want onder vasten valt inderdaad onthouding. Eigenlijk is het hetzelfde. Opdat ge u tot vasten en bidden mocht verledigen. Bidden zeg ik nu van wat ik altijd zeg. En dat laatste zeg ik er niet voor niks bij. Dat zeg ik erbij omdat ik niet van plan was om daar uitgebreid op in te gaan. Dan kom ik aan het eigenlijk onderwerp niet meer toe. Maar wat ik er altijd van zeg is dat het woord bidden een veel bredere betekenis heeft dan alleen dat men op een of andere wijze tot God spreekt. Bidden is een samenvattende term in de Bijbel. Dat is een stijlfiguur, zo heet dat. Maar het is een samenvattende term voor het leven dat gewijd is aan God. Niet alleen de tong, maar al onze lichaamsdelen. En als ik het moet illustreren, zonder het verder toe te lichten, dan zeg ik altijd, nou ja, er staat dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. Maar er zijn toch wel eens gelegenheden dat je handen even moet laten zakken. Al was het maar omdat je je veters moet dichtknopen. Of wat het maar was. Ik bedoel, en toch staat het er. In alle plaatsen. Opheffen de heilige handen. Maar zowel het bidden als het opheffen van heilige handen is beeldspraak. Dat wil zeggen, er wordt wat anders mee bedoeld. En beide betekenen hetzelfde, want bidden en het opheffen van heilige handen wil zeggen dat men zijn handen beschikbaar stelt aan de levende God om hem te dienen uiteraard. Dat is wat het betekent. En daarna hebben we ook nog de bekende uitspraak, bid zonder ophouden. Sommigen doen dat. Die zijn erg onnuttig voor de samenleving, moet ik u zeggen. Het is ora et labora. Die kent u toch of niet? Nee, niet Luther et emergo, dat is weer wat anders. Hè? Dat is Oldenbroek, hè? Ja, ik ken nog een paar varianten, broeder. Ja, dat is waar. Ora et labora. Bid en werkt. Die twee dingen horen bij elkaar. En eigenlijk is het één geheel. Men dient de Heer in onderdanigheid aan hem. Daarmee geven wij hem eer. En we doen het in zijn kracht. En dat is inderdaad een vragend gebed, uiteraard. En bovendien weet iedereen dat bidden kenmerkend is voor christendom, zoals iemand van de evangelische omroep laatst zei. Het werd ook opgeschreven, anders had ik het niet geweten. Wij zijn nog steeds evangelisch, wij zijn nog steeds christelijk, want we bidden nog steeds voor het eten. Als u nog eens wat onbenullige uitspraken wil horen, weet u dus waar u terecht kunt. Erg hoor, vind ik die dingen. Maar goed. Ik gebruik het nu maar even ter illustratie. Maar het is niet maar bidden voor het eten. Ons hele leven is gebed. Is de bedoeling aanbiddend, zowel als vragend. En zoals ik vroeger geleerd heb, een gebed of het aanbiddend, gevend of vragend is, in alle gevallen is het een teken van onderwerping aan degene die meerder is dan wij. Die wij dienen en aan wie we dus geven. En aan wie wij om hulp vragen of kracht verwachten, omdat hij meerder is dan wij. Dus het is altijd onderwerping aan. En zo lees ik hem hier ook. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat u tot vasten, maar dat is onthouding van het huwelijk in dit geval, maar eigenlijk vasten en bidden is min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel ter aanduiding van dat wij ons niet met de wereld bezighouden, maar met het werk des Heren. En Paulus zegt, nou ja, als je dan als gelovigen voor een poosje uit elkaar moet, niet in de zin van dat je huwelijk ontbindt, wettig of onwettig, maar in de zin van dat je een poosje niet samenwoont. Paulus zegt, nou, het enige wat ik me erbij kan voorstellen is dat het ter wille van het werk van de Heer noodzakelijk is, want dat is hoger dan het huwelijk. En dat is dus wat hij zegt. En nog enige malen herhaald in het hoofdstuk, hè? Want hij relativeert het huwelijk, maar hij relativeert het aan het werk des Heren dat daar bovenuit gaat. En het huwelijk zou daaraan dus ondergeschikt zijn. En als u zich niet kunt voorstellen wat dit betekent, nou ja, dat betekent dus dat iemand op weg gaat voor het werk van de Heer. I've traveled, zo is dat niet ook alweer. So much, all the days of my life, enzovoort. With Jesus, enzovoort. Dat kan heel goed en dat kan bij gelegenheid dat je dan alleen moet en je gezin moet achterlaten. Mijn vader was erg veel van huis. Tenminste in mijn jonge jaren. Ook 's nachts zal ik maar zeggen, soms weken van huis. Voor het werk des Heren, zo ging dat nou eenmaal. Ik kwam moeilijk op de fiets. Op de bromfiets was het later. Elke avond weer terug naar huis komen vanuit waar het maar was. Hè? Glanenbrug of weet je veel wat. Hè? Maar goed. En daar heeft de apostel het dus over. Hè? Dus onttrekt u elkander niet tenzij er mij bij de toestemming voor een tijd opdat u tot vasten en bidden mocht verledigen. Dat wil zeggen, daartoe onthouden van het een. Leegmaken van het een. Dus even een poosje alsof je niet getrouwd bent en dus niet samenwonen met echtgenoten. En omdat er andere dingen zijn die kennelijk om een of andere reden belangrijker zijn. Maar er staat wel bij, het is voor een tijd, dat wil zeggen een beperkte tijd. Want dat is wat het woord tijd sowieso betekent. Al kun je dat in het Nederlands hier niet zien, maar ik zeg het er dan maar bij. Hè. Maar daarna staat er, en komt wederom bijeen. Opdat u de tegenstander, de Satan, niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Omdat je niet zonder kunt. En dan kom je vanzelf terecht bij vers 2, de hoererij. Dat was het. Kortom, voor een periode kan dat, maar goed. Beter van niet. Dat is een advies, overigens. Dat staat erachter in vers 6. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Het moet niet. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Ja, dat staat erachter, ja. Maar ieder heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de andere al zo. Implicerend dat de apostel Paulus hield zich niet bezig met hoererij en hij was ook niet getrouwd. Geen van beiden. Die heb je toch, hè? Dat wil zeggen, wat hij hier schrijft in vers 2 tot en met 7, is op hemzelf dus niet van toepassing. Daarom is dit geen ijzeren wet, maar dat is het sowieso niet, want het is diezelfde brief waarin wij trouwens een halve bladzijde geleden al gelezen hebben, alle dingen zijn mij geoorloofd. Toch? Dus het blijven aanbevelingen. Het gaat over zaken die men niet goed op orde kan krijgen. Hè? Mede omdat ze in hoge mate emotioneel bepaald worden. En dat kan iemand knap overhoop jagen. En dus zegt de apostel hoe die dingen zo ongeveer liggen. Hè? En als iemand zegt van nou ja, en Paulus zelf dan? Dan zegt Paulus nou ja, ik ben anders. Dus dan hebben we een uitvlucht. We kunnen altijd zeggen ik ben anders. Maar dat we ons zouden onthouden van de hoererij, dat staat er duidelijk genoeg. En niet alleen hier bedoel ik maar. Hè? En dus, huwelijk. Het is genade dat de apostel in vers 7 zichzelf noemt. Ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf. Je vraagt je af hoe dat dan precies is. Daar hebben we aanleiding toe, want we komen in vers 8. En in vers 8 en 9 spreekt de apostel niet over het huwelijk in het algemeen, maar spreekt hij in het bijzonder over weduwnaars en weduwen. Nou is dat wat lastig. Weduwen, dat weten wij wat dat is. Hè? Dat gaat over vrouwen waarvan de man, de echtgenoot, is overleden. Maar het probleem is, en het is echt lastig, het Grieks heeft geen woord voor weduwnaars. Voor mannen waarvan de vrouw is overleden. Hoe benoem je die dan? Als het met één woord moet. Hè? Nou ja, wij noemen in één adem weduwen en weduwnaars. En als het zo moet in één adem twee zelfstandige naamwoorden en je hebt er niet een woord voor weduwnaars, dan worden het toch weduwen en ongetrouwden, hetgeen in dit geval een mannelijk woord is, al kun je dat in het Nederlands ook weer niet zien, maar vooruit dan maar weer. Met andere woorden, Dat er staat, doch ik zeg tot de ongetrouwden en tot de weduwen, dat is wat er staat, maar kennelijk is bedoeld, ik zeg tot de weduwnaars en de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Hebben we die nog? Over ongetrouwden in het algemeen, daar hebben we het later over. En bovendien hadden we het daar al over in vers 1. Het is een goed geen vrouw aan te raken. Dat was al gezegd. Maar hier heeft hij het over een aparte categorie. De lui wier huwelijk ontbonden is doordat de dood hen scheidde. Dat was de uitdrukking in het wetboek, hè. Met andere woorden, ongetrouwden, daarvoor zou je moeten lezen weduwnaars. Dat blijkt uit het verband, uit de indeling van het schriftgedeelte en dat soort dingen meer. Dus tot de weduwnaars en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Hoe was Paulus dan? Antwoord. Paulus was weduwnaar. Dat is de voor de hand liggende conclusie. Alleen mensen schrikken ervan omdat ze een ander idee hadden. En waar het andere idee vandaan gekomen is, ja, dat weten wij niet. Misschien uit het feit dat nergens gezegd wordt dat hij ooit getrouwd was, of dat zijn vrouw is overleden, of wat dan ook. Maar uit dit vers, alleen al, zou je moeten concluderen dat de apostel Paulus dus getrouwd was geweest. Toen zei iemand, ja, maar we komen hem tegen als jonge man toen in Handelingen, wat was het, 7, 8, bij de steniging van Stefanus. Er was een jong mannetje die er op de kleding paste enzovoorts. Een soort garderobejongen of iets dergelijks, hè. Ja, dat is dan toch enigszins een misverstand, hoor. Want daarna komen we Paulus meteen, Saulus heette hij nog, komen we Saulus tegen als iemand die, wat blies hij ook alweer, moord en nog wat, blies hij staat er. Hè? Dat wil zeggen, die was de aanvoerder van de vervolging tegen de christenen. Meteen daarna, dat wil zeggen, zo'n jongetje was hij nou ook weer niet meer. En daarna vestig ik er maar de aandacht op dat het begrip jongen in de Bijbel aantoonbaar, in ieder geval vanuit het Oude Testament, van toepassing gebracht wordt op allen die niet ouder zijn dan 39 jaren. Hebben jullie die nog? Het leven begint per slot pas bij 40, nietwaar? En als je onder de 40 bent, ben je nog jong. Dan ben je nog in ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Daarna begint de aftakeling. En dan ben je dus niet meer jong, niet meer een jongen, maar dan ben je een oude. Dat is het eigenlijk. Met andere woorden, het zou best kunnen zijn dat Paulus al een jaar of 40 was, zo ongeveer. 39 dan vooruit, om bij mijn terminologie te blijven. Maar gewoonlijk heel wat ouder dan wat wij onder jongen verstaan, hè. Dat in de eerste plaats, maar ik zal u wat anders zeggen. Het is nooit helemaal zeker geworden, maar in de Bijbel wordt op zijn minst gesuggereerd dat Saulus lid was of was geweest van het Sanhedrin, van de Hoge Raad. Hij meldt namelijk bij gelegenheid dat hij ingestemd had met de vervolging van de christenen. Als dat letterlijk genomen moet worden, dan heeft hij dus gestemd in de vergadering van het Sanhedrin, uiteraard. Toch? Dus, dat is suggestie 1. De andere suggestie is, ja, dat als de man een vooraanstaande positie innam en direct onder de gezag stond van de hoge priester. Want dat was zo, hij was op gezag van de hoge priester met papieren en alles, documenten, was hij onderweg naar Damascus. Dan mag je toch aannemen dat die horen tot de overpriesters en dus tot de leden van het Sanhedrin, of niet dan? Geen kleine jongen. Bovendien schrijft hij nog ergens dat hij uitnemend zeer toenam boven zijn leeftijdgenoten, dat is gelaten 1, in activiteit zijn ijver voor de vaderlijke inzettingen. Nou ja, voor een knaap van pak een beet 20 jaar zeg je dat zo niet. Dat staat nog te bezien. Die heeft nauwelijks een opleiding achter de rug. Toch? Dan moet hij ouder geweest zijn. Maar de aardigheid is nu dat wij weten uit de Joodse traditie in elk geval, dat in de eerste plaats de man geacht werd te trouwen, een huwelijk aan te gaan. Men heeft mij verteld, langzamerhand kan ik het onthouden, ik heb het jaren steeds aan Tini Romkes moeten vragen, hoeveel was het ook weer, maar hoeveel wetten waren er ook weer bij de Joden? 613, hebben ze mij 613, maar de eerste daarvan is het huwelijk, is verplicht. In ieder geval voor de man. Dat is regel 1. Er staat zelfs zwart op wit. Hoe heet dat boek? Jefamot. Hoofdstuk 63, paragraaf 1. Dat is uit de Joodse. Nu ziet u dat ik het niet verzin. Want dit soort dingen kan ik niet verzinnen hoor. Daar staat: een Jood die geen vrouw heeft, is geen man. En bovendien volgens de Joodse Mishnah, dat wil zeggen de Joodse, Joodse wetgeving, in het algemeen Joodse leefregels, is de huwelijksleeftijd voor een man is 18 jaar, maar liefst zou die, als hij 18 jaar wordt, al getrouwd moeten zijn, dus 17 jaar. Maar als hij 18 jaar wordt, dan zou hij getrouwd moeten zijn. Daar hoeft hij zelf niks voor te doen overigens, want zijn ouders regelen dat. Aan het EFKA. Dan kijk ik nog maar eens na hoe dat gaat. Hè? De ouders zoeken dat uit. En waarom ook niet? De ouders kennen hun kinderen goed, mag je aannemen. Dus die moeten toch enig inzicht hebben, gezien ook hun eigen ervaringen. Moeten ze toch enig inzicht hebben in wie bij wie past enzovoort, en of het wat kan worden. Dat is heikel hoor, dit wat ik nou allemaal zeg. Hoor. Dat is heikel. Dat is vast wel Joods, denk ik. Jiddisch, lijkt mij. Maar vooruit. Maar inderdaad, de ouders worden graag hun kinderen vroegtijdig uit de huwelijken. En bovendien komt daar nog bij dat iemand die lid is van het Sanhedrin moet getrouwd zijn. Hij moet namelijk aan al die wetten voldoen en zeker aan de eerste. Met andere woorden, er wordt weliswaar niks specifieks over vermeld, maar dat is reden te meer om aan te nemen dat Paulus dus getrouwd was.
Ja,
ja, daar staat er wel meer, maar dat is vaak verkeerd vertaald ook nog, hè. Ik weet niet, in alle gevallen, dat heb ik nooit nagecheckt eigenlijk, maar de keren dat ik het nagekeken heb, als hij spreekt over mijn zoon, staat er mijn kind. Niet mijn zoon, niet een volwassene, maar kind in de zin van door mij verwekt, als geestelijke vader enzovoort. Hè. Maar goed, dat even terzijde. Maar de kans is groot dat hij dus getrouwd geweest is. Ik denk dat dat zo is. Al is het niet met 100% zekerheid uit de Bijbel aan te tonen, maar ik vind dit argumentatie genoeg dat hij getrouwd geweest was en inmiddels weduwnaar was. En dan past het precies hier in 1 Korinthe 7, wat je dus als argument zou moeten meenemen hierin. Hè? Maar ja, we kwamen hier vandaan. Maar goed, dan krijg je dus, doch ik zeg tot de weduwnaars en de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Wat? Ja, weduwnaar dus. En niet opnieuw getrouwd. En daarmee is meteen een heel ander aspect verklaard. Namelijk het eigenaardige verschijnsel dat de man die geacht werd nooit getrouwd geweest te zijn, dat hij ons moet gaan vertellen hoe dat zit met het huwelijk. En hoe het zit in het huwelijk en in een gezin enzovoorts. Ik acht het zelfs niet uitgesloten dat hij kinderen gehad heeft. Al weten we het niet, komt niet voor, we lezen het niet. Maar waarom ook? Had Petrus kinderen? Nou ja, aan de schoonmoeder had hij zijn handen vol. Maar de... Toch wel. Ja, het wordt niet vermeld. Maar, hè? Goed. Daar hebben we het dus dan ook maar niet over. Maar ik houd het erop dat Paulus heel wat ouder was dan wij denken. En bovendien dat hij inderdaad weduwnaar was. En hij kijkt op het huwelijk als het zou... Van zijn standpunt uit... dat het hem in de weg zou staan om zijn loopbaan te lopen. Dat lijkt me heel duidelijk. En dat is waarom wij het meestal slecht begrijpen. Omdat we kijken vanuit eigen standpunt. En ja, dat is dan toch wat lastig natuurlijk. Hè? Maar je moet de apostel volgen in zijn uiteenzettingen. En dus ik zeg tot de... En ik, met alle recht kan ik dat dan zeggen. Ik zeg tot de weduwnaars en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Ongetrouwd dus, weduwnaar. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, die lijkt me ook wel duidelijk, dat zij, alsnog, opnieuw, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Hoe zeg je zoiets, denk ik altijd. Nou, zo dus, hè. Goed. Want u weet hoe dat is. De zaken met betrekking tot seksualiteit worden gewoonlijk niet openlijk uitgesproken. Dat wordt bedekt gedaan. Daar was ook een, en is ook een goede reden voor. Iemands seksuele leven gaat een ander niks aan. Dat is één. En het andere is... dat van oudsher de opvatting bestaat dat je met name jongelui zo lang mogelijk verre moet houden van de seksualiteit, want anders gaat het mis. Dat laatste is ongetwijfeld zo, het gaat mis, we zijn eraan gewend, maar dat is zo. En ik weet ook wel dat je kunt ze er niet meer verre vandaan houden, dus dan kun je beter als ouder er dan maar bijtijds bij zijn, om zo te zeggen. Maar niettemin, het beginsel blijft dat het dingen zijn die bedekt gehouden worden, die ook jongelui vooral niet toevallig maar tegenkomen, enzovoort. Dus er wordt altijd in bedekte termen over gesproken. Dat is over de hele wereld, in alle culturen, altijd zo geweest. Hm? Nou ja. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom er zoveel schaamtegevoel bij te pas komt, omdat je wordt geacht het er niet over te hebben, domweg. Hè? Dat is het. Toen zei iemand, ja, maar kinderen moeten toch voorlichting krijgen. Ik heb een zwager gehad, nou die heb ik nog trouwens, ja, die zijn er nog steeds. Die zei, ja, het is een heel probleem hoor, hoe vertel ik het mijn hond? Heet dat boek dan, hè? Hoe vertel ik het mijn hond? Nee, we zullen zijn naam niet noemen, omdat het Leo Slingerland was, maar... Want dat komt u me straks vragen, wie is dat dan? Maar de gedachte erachter is niet een lomp. Die is gewoon die van, ook al vertel je ze niks, ze komen er toch wel achter. Zo werken die dingen nou eenmaal. Dat zit in de natuur. En dat is meestal vroeg genoeg. Ben ik serieus? Maar goed, dan mag u met mij van mening over verschillen. En als u verstandig bent, vertelt u mij dat niet. Nou, als tot verstandig het spreken, ik weet wel. Goed. En daarna, vanaf vers 10. Ja, dat is helemaal moeilijk natuurlijk, hè. Vanaf vers 10 tot en met 16 wordt gerubriceerd als... niet over het huwelijk, maar over de echtscheiding. En dat is ook nog maar de vraag. Het is trouwens maar de vraag wat men onder echtscheiding zou moeten verstaan. Dat is een heikel onderwerp. Dat komt omdat het huwelijk nooit voldoende gedefinieerd is geworden. En echtscheiding logischerwijze dan dus ook niet. Als de wet nou zegt, wij leven niet onder de wet, maar als de wet nou zegt, gij zult niet echt breken, wat betekent dat dan? Dat je bij het leven kunt vreemdgaan zoveel als je wil, of dat je kunt Je kunt je aan de gemeenschap onttrekken zonder hoererij te bedrijven. Dat kan ook nog. Ik bedoel, je onttrekt je gewoon als je maar officieel getrouwd blijft. Onder het motto, gij zult niet echt breken, dus dat moet dan zo blijven. Is het dat? Dat gelooft u toch zelf niet? Het heeft toch niet te maken met een of andere, hoe heet dat, arbeidsovereenkomst? Nee, dat is niet het goede woord, maar het gaat toch maar niet over een vennootschap die men heeft opgericht, die op papier moet blijven bestaan, terwijl je daarnaast niks van aantrekt. Dat is namelijk echtbreuk. In de Bijbel is het dat. Breuk. Ik geef u het voorbeeld, het voorbeeld. Op hoger niveau, dus het is voorbeeld. Het voorbeeld van de Heer en Israël. Het verhaal is dat Israël vreemd ging. Die deed het met elke man, staat er. Die ging uit tippelen, staat er ook nog. Er staat een ander woord, maar er staat met de benen geschreden. Heeft ze enzovoorts langs de wegen, staat er dan en dat soort dingen weer. Dus dan weet u ongeveer hoe het in elkaar steekt. En wat er daarna gebeurt, is dat de Heer die vrouw wegstuurt met een scheidbrief. Maar wat heet nou echtbreuk? Wat zij deed, of wat hij daarna deed? Nou ja, het lijkt mij, wat zij deed en wat hij daarna deed, was de ontbinding van het huwelijk. Officieel, omdat het ontbonden was. Dat weten wij zeker, want dat staat in de Bijbel. Dat staat in Jeremia 31. Over dat verbond dat de Heer met hen gesloten had toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland te verlossen. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Zij hebben het niet ontbonden. Ze hebben er zich alleen niks van aangetrokken. Maar de overeenkomst bleef bestaan. En toen zei de Heer, dan verbreek ik nu de overeenkomst. Ik had moeten zeggen, dan ontbind ik nu de overeenkomst, het verbond. En dat is wat hij gedaan heeft. Zie, is dat verboden? Nou, het lijkt me dat als een huwelijk in de praktijk niet meer bestaat, en in ieder geval niet meer beantwoord aan de norm, en op die grond niet meer bestaat, lijkt het me niet verkeerd om het dan ook officieel, dat wil zeggen wettig, een einde aan te maken. Maar om dat laatste dan echtbreuk te noemen, dat vind ik wel een beetje erg gortig. Hebben jullie die? Of ben ik niet duidelijk genoeg? Het is maar wat je eronder verstaat. Zie? Ja, nee, wij hebben een tijd gehad, dat schijnt erg christelijk te zijn, dat we het zogenaamde boterbriefje hoogelijk waarderen. Dat gaat boven alles uit, wat je verder uitvreet, dat maakt niet uit, maar dat briefje moet er blijven. Ik heb mensen gekend inderdaad, die hadden ieder, meneer had een ander gezin en mevrouw had een ander gezin, maar hun huwelijk stond officieel nog ingeschreven bij de burgerlijke stand, want echtbreuk, dat kon niet als christen, dat waren allebei gelovigen. Ik heb het als jongen, want dat was in mijn jeugd, ik heb het nooit kunnen begrijpen. Dit soort dingen. Toch? Nou ja. Kortom, men zegt het gaat over echtscheiding. Ja, het is maar wat je daaronder verstaat. We lezen hem, hè. Vers 10. Doch tot de aan de getrouwden gebieden niet ik, maar de Heere. Want dat is beginsel, dat is norm, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, hetgeen dus toch tot de mogelijkheden behoort, indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Die laatste regel, die moet natuurlijk naast vers 10, dat de vrouw van de man niet scheiden, en dan eind van vers 11, dat de man de vrouw niet verlaten. Bij verlaten wordt het al iets beperkter, denk ik, qua gevoelswaarde dan bij het begrip scheiden. Uit vers 10, Maar let nou op wat er tussen staat. Gaat dit over wat wij echtscheiding noemen? Er staat indien zij ook scheidt dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Ja, waar het over gaat, is dat de echte lieden geacht worden samen te wonen. En bij gelegenheid vindt minstens een van de twee dat niet meer wenselijk. Door wat voor omstandigheden dan ook. En gaat er vandoor. Daar gaat het over. En of het daarmee gaat om een wettige ontbinding van het huwelijk, ja, dat is nog maar zeer de vraag, dat wordt niet genoemd. En blijkbaar gaat het daar niet over, en dat kan ik aantonen dat het daar niet over gaat. Een wettige ontbinding van het huwelijk wordt namelijk in het Oude Testament wis en waarachtig wel geregeld. Ook al roept men natuurlijk, maar het is in strijd met de wet. Dat is niet zo, het is niet in strijd met de wet. De wet regelt het namelijk. Er staat, gij zult niet echt breken, maar ontbinding van het huwelijk wordt bij dezelfde wet, niet een van de tien, maar een ander gebod, geregeld. Waarmee u maar weer ziet dat echt breken niet hetzelfde is als ontbinden van een huwelijk. Ga ik te snel? Als u het niet begrijpt, dan vraag het even. Er zijn twee dingen. Echtbreuk is ontrouw dan wel overspel. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is, want ontrouw impliceert niet automatisch overspel. Of moet ik die ook nog uitleggen? Nee, toch? Hè? We zijn altijd allemaal grote mensen, toch? Dat moet je toch kunnen begrijpen. Als de een zich aan de ander onttrekt, is er sprake van ontrouw. Dat is echt breuk. En als dat heeft plaatsgevonden, kan ook onder de wet, wij leven niet onder de wet, maar kan ook onder de wet het huwelijk wettig ontbonden worden. Maar in dat geval mocht het niet hersteld worden, dat wil zeggen in het algemeen niet. En hier is sprake van, indien zij ook scheidt dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Suggererend dat het officieel niet beëindigd is, dat er alleen, ze alleen uit elkaar gegaan zijn, in de praktijk niet meer samenwonen, om wat voor reden dan ook. Maar de bedoeling is dat dat wettige huwelijk in stand blijft en ook praktisch zou hersteld worden na enige tijd. Wellicht. Dat kan gebeuren. Dat hoor ik nog wel eens. Hè. Gaan mensen, spreken ze af dat ze voor een bepaalde tijd uit elkaar gaan om tot rust te komen of zo. Weet ik veel. Ik kan die dingen nooit volgen. Dat ligt aan mij. Maar dat schijnt te werken of zo. Maar in ieder geval, men heeft die ideeën daarover. Hè. De beide echte lieden verdragen elkaar niet. En ze willen toch ook niet echt uit elkaar, maar dan gaan ze voor een poos uit elkaar. Nou, dat kan dus. Heet dat scheiding? Ja, dat heet scheiding, toch of niet? Bij de wet had je, dat zal ook wel niet meer zijn. Scheiding van tafel en bed, dat heb ik ook altijd vreemd gevonden, want bij mijn bed stond nooit een tafel. Dus ik heb nooit helemaal kunnen rijmen, maar dat heet dan zo, de scheiding van tafel en bed. Achteraf is het wel te begrijpen natuurlijk, hè. Want de tafel is immers de uitbeelding van gemeenschap. Precies. En de wet heeft er ook van die leuke uitdrukkingen voor. Althans, dat was zo. Maar van de wet zelf lezen, van de huwelijk zelf lezen wij, dat bij een wettige ontbinding in het algemeen geen sprake zou zijn van weer een herstel. Daar zijn uitzonderingen op, maar ik ga daar verder nou niet op in. Ik bedoel alleen te laten zien dat het niet gaat om een papiertje. Niet om een officiële wettige aangelegenheid. Hoewel het huwelijk bij wet geregeld wordt, wel degelijk ook in de Bijbel. Wis en waarachtig wel. Maar de essentie van het huwelijk wordt niet bepaald door een trouwboekje, maar het wordt bepaald door de samenleving als zodanig. En daar heeft de apostel het dus over. Nou goed. Dus, vers 12, maar de andere zeg ik, zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten, enzovoorts. Kortom, in vers 10 en 11 is sprake van twee gelovigen in een huwelijk. En daarvan zegt Paulus, dat zeg ik niet ik, zegt Paulus, maar zegt de Heer, dat de vrouw van de man niet scheiden en dat de man de vrouw niet verlaten. Dat is de aanbeveling. En daarna krijg je dus ogenblikkelijk de vraag, maar wat nou als een gelovige getrouwd blijkt te zijn met een ongelovige? Of andersom? Dat weet je soms niet. En bovendien de situatie kan veranderen. Van de twee ongelovigen kan er toch één tot geloof komen. En het kan best dat de ander dat niet apprecieert. Toch, ligt voor de hand. Wat dan? Dan zegt de apostel, tot die andere zeg ik, niet de Heere. Het is dus zijn advies. Waarom ook niet? Iemand zei, Paulus is hier onzeker. Weet niet precies wat de Heer ervan vindt enzovoorts. Het hele punt is, die regels, die wet, wij leven niet onder de wet. Van Gods normen uit leven wij niet onder de wet. Dus het enige wat overblijft zijn adviezen, zijn normen, zijn voorbeelden waarop wij ons zouden richten. Idealen wellicht die wij zouden hebben. Enzovoort. Maar u weet hoe dat met idealen is, toch, of niet? Nee. Ja, je hebt ze als kind nodig. Die moet je toch ergens op richten. En als je volwassen bent, blijkt dat die idealen toch niet bereikbaar zijn. En dan moet je je levensverwachting bijstellen. En daarom kijken oude mensen dikwijls zo chagrijnig. Nou ja, dit is de korte variant. Er zijn dikke boeken over geschreven. Die zijn moeilijk te begrijpen, maar dit is de samenvatting. Die krijgt u gratis, bespaart u een boel ellende. Dan kun je in één keer begrijpen hoe dat zit, hè? Dat meen ik serieus. Jonge mensen kijken zo vrolijk, kinderen vooral. Jonge mensen, ze vrolijk verwachten nog wat van hun leven, hebben idealen, streven daarnaar enzovoort. En na enige afgelegde meters, dan wel decennia, weten ze van, het gaat dus niks worden, het ziet er anders uit, ik krijg het niet voor elkaar. En nou ja, het zit er niet in. En wat moet je dan verder nog? Een beetje behelpen heet dat, ja, behelpen. Nou goed, nee, niet om negatief te doen, dit is de realiteit. En dus zegt de apostel, ik zeg het, niet de Heer, want er is geen wet over, hè. En het idee blijft natuurlijk dat een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige nooit een ideaal kan zijn. Eigenlijk fundamenteel kan het niet functioneren. Een huwelijk veronderstelt gemeenschap, en als die er op geestelijk niveau niet is, omdat de een gelovig is en de ander niet, dan stelt dat andere, wat het ook maar was, weet u wel, dan stelt dat andere dus ook al eens voor. Dan is er niet echt sprake van een huwelijk. Nou ja, er is misschien mee te leven, maar dat is maar de vraag. En wat de apostel zegt is, nou ja, als er niet mee te leven valt, ontbind het dan. En als er mee te leven valt, nou ja, wie weet, hè. Ideaal is het toch niet. En dat is wat er staat, hoor. Er staat, maar tot andere zeg ik, ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, niet dat de gelovige tevreden is met die ongelovige, maar dat de gelovige, dat de ongelovige tevreden is om te leven bij de gelovige, want die is de norm, dan staat het dat hij ze niet verlaten. Daar zit hij dan mooi mee, maar als de ongelovige vrouw daar genoegen mee neemt om bij die gelovige man te leven, is prima. Alleen het hele punt is dat die gelovige man uiteraard wel zou leven als gelovige man. Dat wil zeggen, zou leven uit geloof en in de eerste plaats de Heer zou dienen. En of die ongelovige daar nog met mee kan? Nou ja, die kans lijkt me gering. Tenzij dan dat de gelovige, terwille van zijn huwelijk dan wel zijn vrouw, water bij de wijn doet. Nou ja, dat is dus link. Hè? Toen de Heer met zijn discipelen sprak over het huwelijk, toen zeiden de discipelen, die zeiden, ja, als het zo ligt, dan kan je beter niet trouwen. En die had het dus goed begrepen. Nou ja, en als je dan toch, ja, oké, dan loop je dit soort risico. Maar ja, het hele leven is vol risico, waar hebben we het eigenlijk over? Het enige wat ik nou niet doe, is het huwelijk idealiseren. Dat heb ik trouwens nooit gedaan, eerlijk gezegd. Ik heb er wel een ideaal beeld bij, maar ja, hè? Natuurlijk wel, dat reikt de Bijbel ons ook wel aan. Maar dat heb ik met alles in het leven. Natuurlijk zijn er idealen en je richt je daarop, je streeft daarnaar en dat is het dan. Toch? Dat is niet pessimistisch of cynisch, integendeel. En ik bedoel ook echt integendeel. Waar mensen dikwijls het meest onder gebukt gaan, is dat ze te grote verwachtingen hadden van het leven en dus diep teleurgesteld raken. Moet je dan niet grote verwachtingen hebben van het leven? Nee, je moet reëel zijn. En het beste is dat je zo vroeg mogelijk leert hoe het in elkaar zit. Nou goed. En andersom, hè, vers 13. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten, want de ongelovige man is geheiligd door de gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de gelovige man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. In de eerste plaats, heilig en onrein zijn dus tegenstellingen, maar dat roep ik altijd al, hè. Want wat heilig is, is rein. En als men gereinigd is, dan is men geheiligd. En als men dus niet heilig is, is men onrein. Daar is verder niks bijzonders aan. Dat is de vaste betekenis van die termen. De vraag is alleen, wat betekent geheiligd? En het antwoord is makkelijk genoeg. Alles wat heilig is, is heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. En als in een ongelijk huwelijk, want zo noem ik dat maar, een gemengd huwelijk heet dat. Hè? Ook een rare term trouwens, want gemengd zwemmen, dat is weer wat anders. Hè? Dan zijn alle huwelijken gemengd, heb ik begrepen. Tenminste, dat was vroeger zo, hè? Maar vooruit maar weer. Maar ik bedoel, in zo'n ongelijk huwelijk van een gelovige en een ongelovige samen, daar is de gelovige de norm. Dat kan niet anders, want Paulus schrijft natuurlijk niet aan ongelovigen. Hij schrijft aan gelovigen. Die zijn uiteraard de norm. En de gedachte is simpelweg deze, dat als die twee één levensgemeenschap vormen en één is gewijd aan de dienst van God, is de ander dat ook. En pluk daar dan ook de vruchten van. Want de Heer zegent degene die hem dient en die andere, die dan ongelovig is, pluk daarmede de vruchten van, want het gaat om één leefgemeenschap. Ze worden als één gerekend. Van Gods wegen. Dat is voor de belasting niet meer zo in Nederland. Dat is in Nederland überhaupt. Nee, dat is zo. Ik vind het verbijsterend, zulke dingen, hoor. Eerlijk waar. Maar goed, dat is in Nederland niet meer zo. Hè. Man en vrouw zijn wel getrouwd, maar ze gelden apart. De eenheid bestaat helemaal niet op papier. Maar dan heet het je partner. Wat een flauwekul, dat partnerschap wordt helemaal niet erkend. Maar dat maar even terzijde maar weer. Hè. Maar van Gods wegen wordt dat wel degelijk erkend. En niet op grond van dat je bij de burgerlijke stand een paar handtekeningen op een stuk papier hebt geplaatst of zo. Maar op grond van dat je inderdaad als man en vrouw samen woont en samenleeft, heet dat. Want dat is een huwelijk. Die weet u toch, hè? In de praktijk, we hebben het maar niet over theorie, doet de Bijbel nergens. Hè? Nou goed. En dus allen die tot dat gezin horen van één gelovige ouder, al diegenen worden geacht heilig te zijn, omdat ze via die ene gelovige toch deel hebben aan de dienst aan God, maar dan met de consequenties van dien. En dat heet geheiligd. En wat de kinderen betreft, geldt natuurlijk precies wat ik nu net al zei, en voor de goede orde voeg ik er dan maar aan toe. Kinderen, dus kan ik met twee zinnen doen, hè. Kinderen zijn kinderen omdat ze inderdaad niet zelfstandig gerekend worden, omdat ze namelijk geen eigen verantwoordelijkheid dragen. En dus worden ze geïdentificeerd met de ouders. Dat is heel de Bijbel door zo. Als de ouders gezegend worden, worden de kinderen gezegend. Als de ouders vervloekt worden, worden de ouders vervloekt. Als de ouders vervloekt worden, worden de kinderen vervloekt. Ik bedoel, ze bestaan niet apart. Ze maken deel uit van de ouders. In dit geval van de gelovige ouder uiteraard. En Gods normen. En dat betekent inderdaad dat ze tot de gemeente gerekend worden. Zolang ze geen eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat is zo, want dat blijkt. Paulus schrijft namelijk rechtstreeks aan de kinderen. Hetgeen betekent dat hij ze rekent tot de gemeente. Dat is in Efeze en Colossense, geloof ik. Gij kinderen, enzovoorts. Ze worden geïdentificeerd met de ouders. Dat zou ook betekenen dat als vandaag de opname van de gemeente zou plaatsvinden, dat de kinderen mee opgenomen worden met de gelovige ouder. Logischerwijze. Ik kan er niet anders van maken. Met geen mogelijkheid. Je kunt wel zeggen, maar ze zijn toch niet wedergeboren? Zeg ik, nee, het zijn kinderen. Dus je moet die vraag niet stellen, zijn ze wel wedergeboren? Zijn kinderen. Ze dragen die verantwoordelijkheid niet, ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. En in dit geval, dat is wat we hier in ieder geval uitleren, de verantwoordelijkheid van de gelovige ouder. Waarmee ze één geacht worden te zijn, waarmee ze geïdentificeerd, gepersonifieerd worden. Dat is waar het om gaat. En dus zegt de apostel, als even kan, blijf bij elkaar. Om die reden. En als dat niet kan, uit praktische overwegingen, en die worden natuurlijk niet genoemd, waarom ook, je kunt er zelf wat bij bedenken, maar als dat niet kan, oké, dan niet. En dat is dus wat er staat, hè. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden, het zij zo, de broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, dat wil zeggen, wordt vrijgemaakt van elke verantwoordelijkheid en is dus ook vrij om te hertrouwen. Maar God heeft ons tot vrede geroepen, staat er. Het zal duidelijk zijn dat waar een huwelijk bestaat uit strijd, men spreekt spottend van vechtvereniging in plaats van echtvereniging. Waar een huwelijk bestaat uit strijd, kun je het moeilijk beschouwen als een huwelijk, want huwelijk veronderstelt eenheid. En het in stand houden van iets dat op geen enkele wijze aan de norm voldoet, ja, dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Maar dan de vraag is, wat is die norm dan? Nou ja, goed. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Dus er wordt hier ook niet bij gezegd, worden geen regels gegeven. In zo'n geval wel, in zo'n geval niet. Dat moet de persoon in kwestie zelf maar uitmaken. Die moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. God heeft ons tot vrede geroepen, want wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken, in de zin van je kan wel denken, het komt allemaal wel goed, we zullen er veel voor bidden en misschien komt het dan wel goed. De apostel zegt, dat weten wij niet, daar is geen garantie op, het gaat niet om toekomstverwachting, het gaat om of er in het heden meegeleefd kan worden, ja of nee. Ik grijp nog even terug naar vers 14, waar die uitdrukking geheiligd staat. De ongelovige man is geheiligd door de gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de gelovige man. En de kinderen worden ook geacht heilig te zijn. Maar u zou moet wel duidelijk begrijpen dat die heiliging niet inhoudt dat ze daardoor dus ineens kinderen van God zijn of iets dergelijks. Hè? Dat is niet het geval. Dat is ook niet wat het woord heilig betekent. Wij die kinderen God zijn, zijn heilig. Wij die wedergeboren zijn. Maar een pook die gebruikt werd voor het opstoken van een brandofferaltaar was weliswaar heilig, maar niet wedergeboren en gaat ook niet naar de hemel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij werd wel netjes verzorgd en schoongemaakt en weet je veel wat. Het heiliging wil zeggen gewijd aan de dienst van de Heer. Op een of ander niveau, hoe laag dan wellicht ook. En dat is waar het om gaat. Je kunt ook zeggen, het is de aanduiding van een toch bevoorrechte positie. Dat is het ook. Je kunt ook zeggen, maar deze ongelovigen komen dan toch onder het woord. Ze zeggen, ja, dat is wel de bedoeling, uiteraard. Maar of dat leidt tot een bekering, zowel van de ongelovige echtgenoot of echtgenote, of zelfs de kinderen, ja, dat weet je niet. En dat is ook wat vers 16 dan daarover zegt. Want wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken? Dat weet je niet en dus het hangt van de praktische omstandigheden af of zoiets, zo'n huwelijk, te continueren valt of niet. Het hangt er ook vanaf welke eisen iemand aan het huwelijk stelt. En het is ook de vraag of die eisen zijn bij te stellen. Of dat op te brengen is. En dat is voor mensen heel verschillend. Want mensen zijn nou eenmaal niet allemaal gelijk. Ze zijn ook verschillend. Hè? Goed. Waarna wij komen bij vers 17. Nou ja, vers 17 tot en met vers 24 ongeveer. Waar aanbevolen wordt om geen verandering van omstandigheden in het algemeen na te streven. En vers 25 tot en met 31 is min of meer hetzelfde, waarin wordt aanbevolen om geen verandering van burgerlijke staat na te streven. Er staat in vers 17, doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelde en al zo verordene ik in al de gemeenten. Dat is, moet onduidelijk genoeg zijn, maar het wordt nog even toegelicht hierna. Het idee is, je bent vrijgezel of getrouwd, je komt tot geloof en je blijft vrijgezel of getrouwd, wat het maar was. Hè. Of je was slaaf en je komt tot geloof en je blijft slaaf. Of je was een vrije en je komt tot geloof en je blijft vrije. Want het zijn dingen die daar niet rechtstreeks mee van doen hebben. Of je was besneden en men laat zich geen voorhuid aantrekken, staat er. Kan dat dan? Ja, dat kan. Als u weten wil hoe precies, dan verwijs ik u door naar naar mijn uroloog of dermatoloog, dat weet ik niet precies. Ik geloof dat je dan bij de dermatoloog moet zijn. Maar goed. Vers 18. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen aantrekken. Terwijl de vertalers het maar aangevuld, die waren bang dat helemaal het niemand zou begrijpen. Dus die hebben het woord vooruit en gevuld, maar dat is waar het over gaat natuurlijk. Is iemand in de vooruit geroepen, die laten zich niet besnijden. We hebben een heel hoofdstuk in de Bijbel daaraan te danken. Dat is Handelingen hoofdstuk 15. Of de heidenen die tot geloof komen alsnog besneden moeten worden. Enzovoorts. Het antwoord is nee. Integendeel. Want vers 19. De besnijdenis is niets. En de vooruit is niets. Nou ja. Het is iets, maar het betekent niks. Dat is waar het over gaat. Hè. Is van geen enkel belang. Wat van belang is de onderhouding der geboden gods. Ik hoop dat u begrijpt dat de formulering onderhouding der geboden gods natuurlijk bepaald is geworden door die woorden besnijdenis en vooruit. Gesproken vanuit de Joodse situatie onder de Joodse dan wel Mosaïsche wet of wat er vandoor moest gaan. En in het Oude Testament al staat dat men het woord van God zou horen en dus de harten zou laten besnijden. Dat wil zeggen, de bedekking van het hart zou moeten worden weggenomen. Nog een keer, dat staat in het Oude Testament. Hè? Besnijd dan de voorhuid uw harten enzovoorts. En daar zijn deze uitdrukkingen uit afkomstig. Want je mag hier zeker niet aan ontlenen dat we als gelovigen onder de wet, de 10 geboden zeg maar, onder de wet zouden moeten leven. Als dat zo is, dan hoort de besnijdenis daar ook bij. En de verbondstheologen hebben uitgevonden dat wij onder de wet moeten leven. En dan zeggen, moet de besnijdenis daar dan niet bij. En dat vond men toch een te pijnlijke aangelegenheid. Dus toen heeft men er maar van gemaakt dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Enzovoorts. En zo lost men die zaken dan weer elegant op. Maar het is volstrekt buiten de Bijbel, hè. Kortom, een ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. Blijven in die positie waarin hij verkeerde toen hij tot geloof kwam. Dus niet dat het niet veranderd kan worden of mag worden, maar het punt is dat het niks te maken heeft met dat men tot geloof gekomen is. En dus staat het er los van. Omdat je tot geloof gekomen bent, moet je niet ineens besneden worden, of andersom, of iets dergelijks. Hè. Vers 21, want ik kan net zo goed doorlezen, staat er gewoon allemaal. Zijt gij een slaaf zijnde, een dienstknecht, een slaaf, geroepen zijnde. Laat u dat niet bekommeren, maar indien gij ook kunt vrij worden, wel gebruik dat liever, dat als dat kan, is dat prima. Tenslotte, wij als gelovigen per definitie zijn tot vrijheid geroepen. En als men dat ook, als het ook gerealiseerd kan worden in, laten we zeggen, de burgerlijke omstandigheden, dan is dat mooi. Maar het hoeft niet. Maar het is wel prettig, hè? Wij zijn immers vrijgemaakt om de Heer te dienen. En als je dan inderdaad slaaf bent, dus niet vrij, ja, dan is dat eventueel een belemmering. Maar om daar nou een punt van te maken, Paulus zegt, ja, liever wel, maar maakt niet uit. Want die in de Heere geroepen is, en hij relativeert dus meteen, die in de Heere geroepen is als dienstknecht, als slaaf, die is niettemin een vrijgelatene des Heeren. Want de vrijheid waarin wij geplaatst zijn is niet de fysieke vrijheid, om zo te zeggen, maar is geestelijke vrijheid. Een vrijheid die veroorzaakt wordt door de waarheid, want u weet, wij zouden de waarheid verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Dat is niet een uitwendige of een sociale aangelegenheid primair, maar het is een geestelijke aangelegenheid. En je kunt dus als slaaf niettemin toch in die zin vrij zijn. En andersom kun je het ook zeggen, namelijk wij zijn dan weliswaar vrijgelaten des Heren, maar indien wij vrij waren geroepen zijn, dan zijn wij niettemin daardoor geworden een slaaf, een dienstknecht van Christus. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het zijn termen die wat dat betreft niet zoveel betekenen. Hè? Ze liggen op verschillend niveau namelijk. In elk geval samenvattend vers 23, maar die samenvatting die hadden we al gehad aan het einde van hoofdstuk 6, zodat u ziet dat het in wezen nog steeds over hetzelfde gaat, namelijk over onze aardse, vreselijke omstandigheden, die kennelijk voor de Korintiërs belangrijk waren, en die voor de tegenwoordige christenen kennelijk ook belangrijk zijn, zoals blijkt uit de literatuur op de gemiddelde boekentafel, want zo heet zo'n ding, hè, een boekentafel, toch. Maar niettemin, de aanbeveling is deze. Gij zijt duur gekocht. Gij zijt niet uzelf, hè? Stond er in hoofdstuk 6 al. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Wij zouden de Heer dienen en ons leven door hem laten leven in plaats van door onze omgeving of door de omstandigheden. Nou goed, het zal duidelijk zijn dat de, hoe zeg je dat netjes, dat de fysieke aanleg van de mens bepaalde begeerten met zich meebrengt die gehonoreerd worden in het huwelijk, dan moet dat ook zo, dat is ook de bedoeling. Daar zegt Paulus, daar is het ook in belangrijke mate voor. Ik kan het ook niet helpen dat het dan een beetje naar beneden getrokken wordt, maar zo is dat nou eenmaal. Maar het huwelijk in zichzelf, staat toch de individuele mens in de weg, neemt een stuk van zijn vrijheid af. En daarom zegt hij, het is goed om ongetrouwd te zijn, maar voor sommigen is het beter om toch getrouwd te zijn. En dat heeft te maken met een natuurlijke aanleg. Paulus zegt, ik kan goed alleen zijn. Nou ja, oké. Okay. Ik zeg hem dat niet na, in elk geval. Dat is dus een persoonlijke aangelegenheid. Maar samenvattend, vers 24, en ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Want het zijn dingen die niet rechtstreeks met elkaar van doen hebben. En dan gaat het precies zo verder, zoals ik al zei, in vers 25 tot en met 31. En daar wordt dus gezegd, men zou ook in die burgerlijke staat blijven waarin men geroepen is. Dat is mij niet gelukt, maar dat zei ik net al. Maar niettemin wordt het aanbevolen. Ik moet er meteen bij zeggen dat in mijn jeugd, als je in het werk van de Heer wilde, een beetje plechtig, ik bedoel een beetje officieel, dan kwam je er ook niet in als je niet getrouwd was, hoor, want dan werd je ook niet serieus genomen. Net zo min als bij de Joden. En als je solliciteerde bij een zendingsgenootschap, omdat je zendeling wilde worden, zal ik maar zeggen, dan moest je toch eerst getrouwd zijn, of althans bijna getrouwd zijn. Want voordat je uitgezonden werd, moest je echt wel getrouwd wezen. En terwijl je weggezonden was, zal ik maar zeggen, moest je binnen de kortste keren kindertjes krijgen. Want dat was nodig, want die moeten dan weer op de foto. Want kindertjes op een foto met een gironummer erbij, dat werkt beter dan het gironummer zonder de kindertjes, zal ik maar zeggen. Dat weet iedereen, toch? Dat is, ja. Zo waren die mores, heet dat. Hoe dat nu is, weet ik niet. Ik heb het allemaal achter me gelaten, maar men moest getrouwd wezen. Dat kon niet dat je als vrijgezel ging. Hoewel ik enige vrijgezelle dames gekend heb, die ook inderdaad nooit getrouwd zijn, maar vele jaren, om zo te zeggen, op het zendingsveld hebben doorgebracht. Maar zulke mannen heb ik niet gekend, geloof ik. Misschien zijn ze er, maar ik zou het niet weten. Toe maar. Vers 25. Aangaande de maagden nu heb ik geen bevel des Heren. Niet van de Heer specifiek, maar dat was het sowieso al niet eigenlijk. Hè? Onder maagden te verstaan, per slot, het is geen kerstfeest en we zijn ook niet in Lucas 2. Dus dan kan je weer gewoon zeggen, een maagd is een ongetrouwde vrouw. Zo heet dat, hè. Goed. Aangaande de maagden nu heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heren gekregen heb, om getrouwd te zijn. Dat wil zeggen, Paulus zegt, er is geen aanwijzing van de Heer zelf, maar de Heer heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening gesteld hebbende. Dat staat hier niet, maar dat staat in 1 Timotheus 1. Die kent u toch, hè? Of is het 2 Timotheus 1? Dan moet ik het nog op zoek ook. 1 Timotheus 1, vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, ons Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft en dus mij in de bediening heeft gesteld. En Paulus zegt, nou ja, ik heb geen speciale aanwijzingen van de Heer, maar de Heer heeft mij in deze bediening gesteld. Dus ik zeg dan toch maar wat ik ervan vind. In 1 Korinthe 7, vers 25 weer. Vers 26. Ik houd het dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het de mens goed is al zo te zijn, namelijk ongetrouwd. Dat acht hij goed vanwege de aanstaande nood. Het schijnt dat sommigen dat niet begrijpen. En dat komt om, nog een keer, dat komt omdat men het huwelijk geïdealiseerd heeft. Ook jongelui hebben vaak problemen, vooral met zichzelf. En hebben dan de gedachte dat als we dan maar één keer getrouwd zijn, dat wil zeggen een beetje een normaal leven kunnen gaan leiden als volwassenen, dat het dan vanzelf allemaal wel goed komt. En dat daarmee de nood voorbij is. De Bijbel leert het andersom. Die zegt dat het huwelijk nood met zich meebrengt, problemen met zich meebrengt. Je moet namelijk met een ander rekening houden, om het maar populair te zeggen. En om die aanstaande nood te vermijden, kan men beter niet trouwen. Dat is wat er staat. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het de mens goed is al zo te zijn. Dan krijg je natuurlijk meteen een reactie, maar ik ben getrouwd, dan kan ik dus beter gaan scheiden. En dan reageert de apostel ogenblikkelijk met: zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Niet dat je dan van het probleem af bent, want dan word je door de vrouwen wel gezocht. Gaat soms ook andersom, hè? Je wil niet, maar je moet wel. Hè? Arie lacht eens naar me. Nou ja, laten we zitten. Maar men hoeft er nog niet noodzakelijk naar te zoeken. Dat is de aanbeveling. Maar het kan je natuurlijk toch alsnog overkomen, om zo te zeggen, want zo heet dat dan. Hè? Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet, het is dan niet mis. Gij zondigt niet, en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet, doch de zulke zullen verdrukkingen hebben in het vlees. Degenen die trouwen, zullen verdrukkingen hebben in het vlees, want het huwelijk is een vleeselijke, per definitie, een vleeselijke instelling. Het is er een met betrekking tot de oude mens. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, want het punt blijft natuurlijk dat wij die wedergeboren zijn, hebben nieuw leven ontvangen in dit oude lichaam. En onze oude lichamen worden geacht voor God levend gemaakt te zijn. Niettemin. Maar het zal duidelijk zijn dat het huwelijk daarbij inderdaad een belemmering kan zijn. En dat is zoals de apostel het voor zichzelf in ieder geval beleefd of beleefd heeft. En vandaar deze adviezen. De zulke zullen verdrukkingen hebben in het vlees. Dat is nou eenmaal inherent aan het huwelijk. En hij zegt, ik spaar u lieden. Ik probeer jullie dat te besparen. Waarmee dus die aanstaande nood uit vers 26 hier in vers 28 verklaard is. Want ja, het oude leven, of nou het leven als zodanig, is vol met compromissen. Ook trouwens in onze dienst aan de Heer. Er zijn dingen die nu helemaal niet kunnen door omstandigheden. En dan, ja, dan moet je wel, dan moet je het beste ervan zien te maken, op een of andere wijze. Zo is het leven nou eenmaal, want idealen, zoals gezegd, die zijn er wel, maar in de praktijk zijn die niet bereikbaar. Nou ja, bijna. Maar niet helemaal bedoel ik dan toch, hè? Goed. Vers 29. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, opdat ook degenen die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. Bent u dat dus het huwelijk niet bovenaan het lijstje staat bij Paulus, en dus ook niet bij de gelovigen, Primair gaat het om het dienen van de Heer. Het huwelijk zal daaraan ondergeschikt zijn. In de zin daaraan dienstbaar, dat is het ideaal natuurlijk. Maar soms is het een belemmering. Maar de doorslag geeft onze dienst aan de Heer. Er staat dat de tijd voorts kort is. Men heeft daarmee de apostel Paulus in de mond willen leggen dat hij verwachtte dat binnen afzienbare tijd, in ieder geval binnen die generatie, de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Dat lijkt mij sterk. Het blijkt namelijk uit al wat hij schrijft dat hij dat niet verwachtte. Hij verwacht weliswaar de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En die zal ons ook niet ontgaan, uiteraard. Maar binnenkort, nee, die indruk heb ik nooit ergens gekregen. En in dit vers ook niet. Wat hij hier zegt over dat de tijd voorts kort is, dat is gewoon wat Petrus noemt de tijd die ons over is in het vlees. Die tijd is altijd kort, want we zijn hier maar heel even. Zoals het lied zegt. Toch? Het leven is maar kort. Dat lijkt er niet als je aan het begin ervan staat, misschien. Maar als je voorbij de 40 bent, dan, of 39, dan denk je, waar is de tijd gebleven? Die andere 40 jaar, die gaan nog veel sneller trouwens. Maar dat even terzijde. Hè. De tijd is voorts kort. De tijd die over is in het vlees, zei Petrus, waar het maar was, zei Petrus, die zouden wij de wil van God volbrengen en niet de heidenen wil. Dat is in 1 Petrus 4, is dat geloof ik. Hè? Ja, in 1 Petrus 4 vers 2. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, et cetera. Goed. Dit zeg ik, broeders, 1 Korinthe 7 vers 29... Dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, omdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenenden, en die blijden zijn als niet-blijden zijnde, en die kopen als niet-bezittende, waarmee de apostel de aardse omstandigheden sowieso relativeert. En zegt, kom Kees, of hoe die gelovige maar heet, het is maar tijdelijk, ja. Had de koekoe kunnen heten natuurlijk, maar dat is een apocryfe variant van hetzelfde lied, hè. Toen maar weer. Dat staat er namelijk, vers 31, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Wij maken er gebruik van, er zit trouwens ook niet anders op, naar de oude mens maken wij het deel van uit, maar we zouden er ook geen misbruik van moeten maken. En misbruik is dat we dat belangrijker vinden, die wereld belangrijker vinden dan onze relatie met de Heer. Ik bedoel de praktische relatie. En ik bedoel dus de dienst aan de Heer, vanzelfsprekend. Die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, vers 31, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Dat wil zeggen, de vorm van deze wereld gaat voorbij. Dat kan je op twee manieren uitleggen. Je kunt zeggen, de wereld, dat is die vorm. Want de hele wereld bestaat uit beeld, uit wat je kunt zien, uit tastbare zaken. De tastelijke dingen heet dat. Je kunt het ook opvatten als de tegenwoordige vorm van het leven, samenleving, cultuur, hoe dat er maar uitziet, waarvan hij zegt, nou ja, ook dat is betrekkelijk, want een paar jaar verder ben je en dan zijn de normen veranderd. Hè? Dat weet je hoe dat is. Hè? Als je vroeger geen borreltjes dronk en geen sigaren rookte, dan kon je niet lid worden van de kerkenraad. En tegenwoordig kun je alleen lid worden van de kerkenraad als je niet rookt en niet drinkt. Dat is in enige tientallen jaren is dat totaal veranderd, hè? Helemaal omgekeerd. Waardoor? Door veranderende opvatting in de samenleving. Daardoor alleen. Nou ja, enzovoort. Ik vind het een belachelijk voorbeeld, maar daarom gebruik ik het ook, hè? kan niet zoveel kwaad. Het is maar van tijdelijke aard, dus cultuurgebonden en die verandert constant, want de hele wereld verandert continu. Dit is namelijk een veranderlijke wereld, een veranderlijke samenleving, een veranderlijke mensheid enzovoorts. En abusief ziet men de verandering als vooruitgang. En inderdaad, vooruitgang is verandering, maar verandering is nog geen vooruitgang. Hè? Meestal niet, denk ik. Maar goed, het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw woord. Dat ons niet alleen uzelf openbaart, maar dat ons ook onze plaats wijst als gelovigen. In de eerste plaats in relatie tot u, maar ook in onze relatie tot elkaar en in onze sociale of burgerlijke omstandigheden. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat deze zinnelijke wereld, deze oude, deze vleeselijke en tastbare wereld, niet de vervulling zal brengen van onze levens, maar integendeel dat u onze levens zult vullen. Opdat wij aan u zouden toegevoegd worden en zouden leren u te dienen met heel ons hart, met heel ons leven, met heel onze kracht, met alles wat in ons is en met al onze leden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. We mogen beseffen dat we onder alle omstandigheden in de eerste plaats uw eigendom zijn, duur gekocht zijn en daarom in de eerste plaats de morele verplichting hebben om onze levens aan u te wijden. We danken u dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt, ongeacht wie wij zijn en in wat voor omstandigheden wij verkeren. Wij danken u dat we onze harten en levens mogen laten vullen door uw woord en uw geest en ook ons bezig mogen houden om uw werk, het werk dat u in onze tegenwoordige tijd doet, waarmee u een volk verzamelt voor uw naam. We danken u dat we uit uw genade tot dat volk mogen behoren, dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling, tot een erfenis, tot loon dat u voor ons in de hemel bewaart en dat wij daarnaar mogen uitzien, ons daarop mogen richten, de dagen die ons over zijn in het vlees. Wij bidden u dan, wees u ons nabij. Met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.